Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 67. En daarvan het eerste en ook het derde vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig, ons lichten en hij zij ons goed. En ook het derde, de volken zullen Heer u loven, o Heere, u loven, altemaal. En wat er verder volgt, gemeente, in Psalm 67, vers 1 en 3. Gemeente, ook deze middag willen wij belijdenis doen van ons geloof. En wij zingen daarna van Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan, op mijn paden, ten leidsman strekken. Als wij deze middag gaan hebben over het werk van de Heilige Geest, is dit het gebed om de Heilige Geest. Psalm 119 en daarvan het derde vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere, wat bent u goed, wat bent u trouw. We mochten zelfs de lofprijzing op onze lippen nemen voor u die zelfs de vrucht op het land geeft, u die alles met uw regen bevochtigt, zodat de gewassen wortels schieten en vrucht dragen, maar uiteindelijk zodat u zorgt dat alle volken u zullen loven. Heere, daarom zijn wij ook deze middag samen in uw huis voor de tweede maal. Geeft u het ons dat we hier bij elkaar mogen zijn in de bron. Wat we vanmorgen mochten horen. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren. Ik zal u raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En Heere, geef dat het vanmorgen die indruk mocht zijn in ons hart. Dat onze ogen geslagen zijn naar u, de levende God. Naar u, de Heere Jezus Christus. En mag het zijn, Heere, dat wij vanmiddag opnieuw gewezen worden op u. U, die werkelijk het lam van de God bent, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar Heere, als wij deze middag ook samen nadenken over dat wonderlijke werk van uw Heilige Geest, vanuit de catechismus. Wilt u dan, Heere, ook krachtig werken als die parakletos, maar ook, Heere, als diegene die alles richt op uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat u het bent die alles schenkt, want Heere, zonder uw geest zouden we niet zijn, ook deze middag niet. Dan kunnen we misschien een preek afsteken, maar het zal niets baten. Wat baat het de mens? Maar als u komt met uw heerlijke evangelie en het toepast door uw Heilige Geest in ons hart, dan roepen we het uit. O God, wees mij de zondaar genade. Maar dan mogen we ook overstelpt raken van uw liefde. Wie u bent voor een zondaar als wij zijn. Niets verdient, het oordeel verdient en toch het leven ontvangen. Heren, dan bidden wij, mogen we zo samen boven op dat woord van u vallen. Als wij zo'n bijzondere, maar misschien ook wel zo'n luguber gedeelte uit uw woord lezen. En tegelijkertijd waar zoveel troost in zit. Die dorre doodsbeenderen. Die weer gaan leven. O, mag het zijn. Als wij vanmorgen misschien hier zaten, brullend. Vanwege die droogte. Vanwege die woestijn in ons leven. Vanwege het onbegrip naar u toe wellicht. Dat nou die dode beenderen. Er vlees op mag komen, maar dat u met uw Heilige Geest ons hart vervult, zodat we gericht mogen worden op die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. Heere, u weet wat we nodig hebben, maar wij bidden om uw Heilige Geest, als wij ook deze middag samen, of we nu voorganger zijn, of dat we nu ambtsdrager zijn, of dat we een hoorder zijn. Of we nu allemaal, wie we ook zijn, dat wij werkelijk dat onderwijs van u mogen ontvangen. Heren, geef zo, Heren, ook degene die met ons verbonden zijn, uw zegen. Mogen ze ook thuis ervaren dat u krachtig werkt, want uw woord werkt kracht. En u doet dat door het dynamiet van uw geest. Wilt u het ook thuis doen, hier in de woonkamers, daar waar we misschien in de stilte zitten. Daar we misschien de pijn ervaren van niet meer kunnen en toch zo graag hadden gewild. Wilt u dan met uw woord komen en uw liefde schenken? Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. U kent ze bij name. En wilt u zo uw gemeente bouwen, mogen we samen ervaren hoe goed het is om daarin u te loven en te prijzen. Heren, zo leggen we het in uw handen. En wij vragen het van u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel deze middag en wij doen dat in het Bijbelboek Ezechiël, de profetie van Ezechiël, hoofdstuk 37. Als wij nadenken over het werk van de Heilige Geest, dan is dit zo'n bijzonder gedeelte, waarin mijn Bijbel boven staat Israëls opstanding en hereniging. En het gezicht der beenderen. Wat zien we hier veel lessen getekend. Ezechiël 37 vers 1 tot en met 14. De hand des Heren was op mij. En de Heren voerde mij uit in de geest. En zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, Er waren zeer vele op de grond der vallei. En ziet, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op. En er trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hem, en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover de lezing, gemeente, uit Gods heilig woord. Als wij deze middag samen na gaan denken over het werk van de Heilige Geest, dan zien we hier dit wonderlijk schouwspel voor ons. Hoe doden zullen horen de stem van de levende God. We gaan samen lezen zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus. Eén vraag en antwoord. Vraag en antwoord 53. Zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus. Dan zien we dat we een nieuw stukje ingegaan zijn. En daar staat boven van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. En wat lezen we dan in zondag 20? Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Gemeente, we gaan nadenken over het werk van de Heilige Geest. En ik heb een strofe uit een lied maar boven de preek gezet. Misschien kent u dat lied, misschien niet. Heilige Geest van hierboven, die doet ons geloven. Als we nu vandaag vanmiddag de vraag voor ons krijgen, wat is nu het werk van de Heilige Geest? Dan is het heel eenvoudig. De Heilige Geest van hierboven, die doet ons geloven. Dat is een hele korte samenvatting, ik hoop er meer van te zeggen. Maar ik hoop dat we dat vasthouden. En jongens en meisjes, jullie hebben dat misschien net wel meegelezen, of niet? Kon je het begrijpen wat we net lazen? Dat is nogal wat. Dan zie je, dan laat Ezechiël, die ziet daar al die beenderen liggen. En die beenderen, die liggen dus uit elkaar. Het is eigenlijk een slagveld, zou je kunnen zeggen. En dan worden al die beenderen bij elkaar gehaald. En dat wordt een geraamte. Dat is eng. Een geraamte. Een menselijk geraamte. Maar wat gebeurt er dan? Als Ezechiël gaat spreken, dan komt er ook een lichaam op met spieren. Maar dan zijn het nog dode lichamen. Hoe verschrikkelijk. En dan, als dan de Heilige Geest komt, dan gaan die lichamen leven. Over dat leven gaat het. De Heilige Geest geeft leven. De Heilige Geest van hierboven, die doet ons geloven. Ik hoop dat je dat begrijpt. En in de preek hoop ik daar ook dat er voor jullie ook wat bij is. Maar we gaan eerst samen zingen, gemeente, van Psalm 104. En daarvan zingen we vers 12 en vers 15. Dan zien we ook hier, dan wordt die mens door het reizend morgenlicht gewekt, gewenkt tot arbeid, tot zijn plicht. Dan zie je eigenlijk wat nou de Heere doet in het rijk van de natuur. Hè? Al uw werk gevormd met wijs beleid, al het aardrijk vervuld met uw goederen. En dan ook het 15e, maar dan zie je ook, verbergt, o God, uw glansrijk aangezicht, dan sidderen de mensen, zij, op missen van dat licht. En bezield gij hen, staat er dan in die psalm, door het zenden van uw geest, dan ziet men hen weer leven als tevoren. En dan wordt de aarde als met een nieuwe glans herboren. Dan zien we dus het krachtige werk, gemeente, van de Heilige Geest. Psalm 104 zingen we samen vers 12 en 15. En ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Morgenavond organiseert de werkgroep Kerk en Israël een studieavond met dominee Oscar Lohuis. De avond wordt gehouden in de Petrakerk en begint om 19:30. Meer info, onder andere over het verplicht aanmelden, is te vinden in de nieuwe kerkbode en op de gemeente-app. Na de dienst ligt de nieuwe kerkbode klaar, maar ik weet niet of ze er nog liggen, maar misschien zijn ze allemaal ja-knikte kosten, dus die liggen er nog. En dan omdat de ambtstermijn van de volgende broeders verstrijkt, ontstaan er binnen de kerkenraad eind dit jaar de volgende vacatures. Ouderling Arjan Baarsen niet herkiesbaar, ouderling Hermar Bom herkiesbaar, ouderling Auken van Sloten herkiesbaar, jeugdouderling Jan Post niet herkiesbaar, diaken Joost de Ridder herkiesbaar, diaken Jan Romkes herkiesbaar en ouderling kerkrentmeester Renier Koert Bakker herkiesbaar. Daarnaast ontstaan er twee extra vacatures voor één ouderling kerkrentmeester en één diaken in verband met de uitbreiding van de colleges van kerkrentmeesters en het college van diakenen. De kerkenraad vraagt de gemeente om tegen de herkiesbare broeders geen namen in te dienen. En voor de overige vacatures vragen wij u schriftelijk en ondertekend aanbevelingen van mannelijke beleidende leden te doen die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Deze aanbevelingen kunt u tot uiterlijk aanstaande zaterdag 22 november inleveren bij de Scriba. De derde collecte van volgende week zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. En de collecten in deze dienst, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schulddelging en de derde collecte voor de diaconie. Van harte bij u aanbevolen. Wij zingen nu Psalm 104, vers 12 en 15. Gemeente, je mag best weten, toen ik met de voorbereiding bezig was van de preek, van deze preek van vanmiddag, het was vrijdag, en toen was het zo'n hele sombere dag, toch? De hele dag zo'n beetje volgens mij regende het, soms druilerig, soms hard. En er leek, ja, volgens mij was er geen enkel momentje van zon. En zaterdag was het al niet veel anders. Nu wel, hè, net scheen de zon, geweldig. En dan, als je daar zo naar dat donkere kijkt, en misschien heb u dat ook wel een beetje, dan verlang je alweer naar het licht en naar het voorjaar. Want ja, we krijgen de donkere periode, de donkere dagen voor kerst zijn nog maar net begonnen, of moeten nog beginnen, toch? En toch laten al die seizoenen iets zien van de macht en de pracht van wat God gemaakt heeft. Van nog even daarvoor, hè, een paar dagen geleden, dan stel die zon schijnt op die prachtige herfstkleuren de afgelopen weken, dan raak je ook diep verwonderd. Maar juist ook in het voorjaar, als de bloemen weer uitkomen. Juist als je dat nieuwe leven ziet komen vanuit de grond, dan kun je vol met dankbaarheid naar kijken. Dan zing je met de psalmdichter, de psalm die we zojuist gezongen hebben. Hoe schoon, hoe groot, o oppermajesteit, is al uw werk gevormd met wijs beleid. We hebben wat akkerbouwers in ons midden. En die zien dat aan de lijve, als het dan uitspruit, dat heerlijke werk van God. Is al uw werk gevormd met wijs beleid. En uw wijsheid streelt oplettende gemoederen. Dat is ook mooi, hè? Hebben wij daar ook oog voor? Letten wij erop? Ja, onze vissers wel. Als ze die netten ophalen, dan zie je ook het leven wat God schenkt. Maar ja, wij allemaal hebben we er oog voor. Als al het aardrijk is vervuld met uw goederen, zingt de psalmdichter. Of het nu herfst is, of het nu winter is, of het nu voorjaar is, of het zomer is. En verderop staat in die onberijmde psalm van psalm 104, zendt u uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwd. Dan vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Mooi, hè? Dat is de kern van de preek van vanmiddag. De Heilige Geest, de Geest die uitgezonden wordt, die vernieuwt. Als wij stil gaan staan bij zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus, dan gaat het dus over het persoon en het werk van de Heilige Geest. En gemeente, ik daag u uit, en jongens en meiden ook jullie, om samen naar dat beeld te gaan zien van wie is nu de Heilige Geest en wat is nu zijn werk. En ik kan me voorstellen dat er bij u zomaar een vraag opkwam, als je dit dan leest. Dan zeg je, waarom nou maar één vraag over de Heilige Geest? We hebben al over de Zoon gesproken. We hebben gezien hoe de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader zat, hoe hij ten hemel gevaren is. Hij is toch ook onderdeel van de drie-eenheid? En waarom nu maar één zondag over de Heilige Geest? Waarom? Is de Heilige Geest dan zo ondergeschikt in de drie-eenheid? Ik hoop dat we aan het eind van de dienst ook samen ervaren. Nee, dat we zeggen hij is zeker niet ongeschikt. Maar wat kun je nu wel in zijn algemeenheid zeggen? Dit. De Heilige Geest, ik heb dat al vaker gezegd, ook jongens en meiden op catechisatie. De Heilige Geest vraagt nooit aandacht voor zichzelf. Alleen voor zich. Nooit. Die wijst altijd heen. Deze middag deed dominee Bredehof van de Ark de intrede en zijn intredetekst was, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dan mocht Johannes de Doper, die mocht daarover spreken. De Heilige Geest doet niks anders. Heenwijzen naar hem die gekomen is. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is zijn aard. Geen aandacht vragen voor zichzelf, maar heenwijzen. Hij wordt in de Bijbel vergeleken met de dauw. Jongens en meisjes, als ik aan jullie vraag, hoor je de dauw? Hoor je die? Nee, ja, die hoor je niet. Als het kurk droog geweest is in de zomer en je komt buiten, 's morgens vroeg, dan zie je de dauw overal liggen. Je hebt er niks van gehoord en toch was die er. Nou, dan mag je je voorstellen bij wat nou de Heilige Geest doet. Je hoort hem niet en toch werkt hij krachtig. Dat, in de stilte. Wat een grote gevolgen. Want dat geeft namelijk heel veel vruchtbaarheid, die dauw. Dus de vraag die vanmiddag voor ons ligt is heel eenvoudig. Eigenlijk dit. Wat geloof je nu van de Heilige Geest? Nou, als ik dat aan u vraag, als ik dat aan jou vraag, wat geloof je nou van de Heilige Geest? Nou, ik denk op het moment dat je naar de feesten gaat en je zou in de wereld vragen wat betekent kerst, dan weet de wereld dat nog wel te vertellen. En dan zeggen ze nou, dan als Jezus die geboren is, dat denk ik nog wel. En natuurlijk onze jongeren. Met Pasen wordt het soms al wat moeilijker. Dan zie je in de wereld, dan hebben ze het over eieren en noem maar op. Dat is lastig. Maar als het nu gaat met Pinksteren, dan haakt, ik weet dat, ik heb wel eens een onderzoekje gezien, dan haakt in principe heel de wereld af die niet christelijk is. Maar jongens en meiden, jullie, waar denk je aan met Pinksteren? Ah, nu heb ik de lijn natuurlijk al gelegd. Dan denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest, hè? Jazeker. Dat. Dat komt nog wel, denk ik, naar voren. Toen is de Heilige Geest uitgestort. Maar nu de vraag aan jou, aan u. Wat geloof je dan van de Heilige Geest? Wat doet die Geest nou precies? Weet je dan het antwoord ook? Als je het nu nog niet helder hebt, dan hoop ik vanmiddag dat je het helder hebt als je de kerk uitgaat. Dat je als het ware met de Heilige Geest in je hart naar huis gaat. Want dat is het doel vanmiddag. Dat is het doel namelijk van elke prediking. Met minder mogen we geen genoegen nemen, gemeente. Echt niet. Als eerste antwoord krijgen we dan van, wat gelooft u nu van de Heilige Geest? Dan staat er dat hij, de Heilige Geest, samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Laat helder zijn. Ik ga vanmiddag geen preek houden over de drie-eenheid, wat hier dus wel duidelijk genoemd wordt. Hij is een persoon van de drie-eenheid. Dat hebben we bij zondag 8 al gezien, hè? Maar het maakt wel heel duidelijk, dat eerste zinnetje in dit antwoord, zonder de Heilige Geest is met eerbied gesproken God niet compleet. Dan zou de drie-eenheid niet volmaakt zijn. Dus dat is nodig. Daar hebben we dat moeten we ook weten, ook samen. Dat zonder de Heilige Geest de drie-eenheid niet compleet is. Het goddelijk wezen is eenvoudigweg niet denkbaar zonder zijn geest. De Heilige Geest is de vervuller. Wij zouden kunnen zeggen de volmaker, de voltooier van de goddelijke drie-eenheid. Dat is namelijk ook precies zijn werk. Volmaken, dat moet je goed onthouden, jongens en meisjes. Als je nadenkt over de Heilige Geest, dan denk je maar aan een volle emmer of een vol bad of noem maar op, alles wat vol is. Dat is de Heilige Geest. Dat is ook zijn werk. Wat horen we in het evangelie? Ja, wat horen we in Handelingen? En zij allen werden vervuld door de Heilige Geest. Zie je het? Dat woordje vervullen, dat hoort onlosmakelijk bij de Heilige Geest. Het hele huis werd vervuld waarin zij zaten. En de discipelen, ze worden vol van kracht door de Heilige Geest. En wanneer hebt u dat voor het laatst meegemaakt, gemeente? Dat je vol bent door de Heilige Geest? Zullen we het gewoon aan elkaar vragen? Ik vraag het ook aan mezelf. Wanneer ben ik vol geweest van de Heilige Geest? Dat je volmaakt, gemaakt wordt van zijn liefde en van zijn vrede. Want dat komt door de Heilige Geest. En waar kom je nu? Dat eerste woord, dat woordje volmaken en vervullen, het eerste tegen in de Bijbel. Wat denkt u? Waar zou, jongens en meiden, jullie preken mee. Waar kom je het woordje volmaken tegen? Dat kom je letterlijk tegen op de eerste bladzij van de Bijbel. Bij de scheppingsgeschiedenis. En dan ook nog eens in Genesis 2 vers 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde en dan. De aarde nu was woest en ledig. En wat lezen we dan verder, gemeente? Als we Genesis 1 er even bij pakken, wat lezen we dan? En de aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest van God zweefde op de wateren. Daar is de geest dus al bezig, die volmaker, al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Heel die goddelijke drie-eenheid was bij de schepping betrokken hoor. Oh ja, God de Vader met zijn scheppende kracht. Maar hij roept de dingen door middel van zijn Zoon, staat er. Die het vlees geworden woord is, Johannes 1. En daar zingt zelfs de psalmdichter van. Hè? Door het woord des Heren, dat is door de Zoon, zijn de hemelen gemaakt. Dus ja, God de Vader bij de schepping betrokken. God de Zoon bij de schepping betrokken. De Zoon in het spreken. En wat doet nou de Heilige Geest? De Heilige Geest wekt tot leven. Maakt dus dat wat dood is, levend. Ik las ergens. Iemand zei, de Heilige Geest geeft de finishing touch. Dat is misschien wat modern uitgedrukt. Maar hij geeft wel het leven. Ik zou bijna zeggen, ik vind dat te zwak uitgedrukt. Want finishing touch, daar denken wij bij, nou ja, dat extra glansje. Nee, zonder de Heilige Geest is er geen leven. Snapt u? Hij is de bezieler. Daar gaat het om. Het is wel mooi, als je goed naar de tekst in Genesis 1, vers 2 kijkt, dan zie je zelfs dat er staat, en de geest van God broedde over de water. Nou, wat moeten jullie aan denken? Jongens en meisjes, bij broeden, waar denk je dan aan? Dan zie ik in mijn gedachten, ik ben een groot liefhebber altijd geweest van kippen. En als je dan, zie ik in mijn gedachten, zie ik een kip zit op zijn eitjes. Groot hoeveelheid eitjes. En die kip maar broeden. Keurig zijn eitjes omdraaien. En na 3 weken, wat gebeurt er? Eén en al leven. Arme kuikentjes. Eigen piep en druk. Daarvoor was doodstil. Je hoorde niks. En die laatste dag voor het uitkomen, dan zie je het aan de kip. Dan gaan zijn oogjes gaan anders kijken. Gaat hij dichter op zijn eieren zitten. En dan hoor je al gepiep in het ei. Eén en al leven. En de geest van God broedde over de wateren. Zult u het onthouden, gemeente? Als we nadenken over de Heilige Geest. Dat is wat hij doet. Hij geeft de bezieling. Hij geeft werkelijk het leven. Zo werkt de Heilige Geest. Dat doet hij ook in de schepping. Hij gaf het de ziel. Elihu zegt in het Bijbelboek Job. De geest van God heeft mij gemaakt. En de adem van God heeft mij levend gemaakt. Zo werkt God dus ook in de schepping zonder verstand. Voor mij was dat even, om even modern te zeggen, een eye-opener. Hè? Soms dan heb je dat weer, dan onderzoek je dat. Dan denk ik, wij denken natuurlijk altijd bij de Heilige Geest aan het werk van de wedergeboorte. En daar kom ik straks over te spreken. Natuurlijk. Maar we gaan even een stapje terug doen. Wat doet de Heilige Geest nog meer? Die geeft dus ook leven in alles wat geen verstand heeft. Hij geeft ook de dieren het leven. Maar dan zie ik, en we hebben akkerbouwers in ons midden, dan zie je dat die aardappel de grond ingaat. En moest kijken hoeveel aardappels ervoor in de plaats komen. De geest schenkt leven. Dan zie ik die uien de grond ingaan. En moest kijken wat er gebeurt, wat een leven. Al die gewassen, elk grassprietje. De geest geeft leven. Dat zien we dus ook in alles om ons heen. Zullen we het onthouden? En dat zien we ook bij de schepping van de mens. Dus in planten en dieren, maar juist ook bij de schepping van de mens. Dan staat er, hè, God schept de mens uit het stof, de rode aarde. Maar dan komt de geest. En die blaast. Het leven in de mens. Dat is wat er gebeurt. De geest verschiert die mens met gaven en talenten. Dat is de Heilige Geest. Zo divers. Het leven krijgt die mens. Maar ook de talenten van God gekregen. Bijzondere gaven. De een om muziek te maken. De ander om te zingen in een koor. En ander, nou, zullen we nog allemaal, we kunnen er zoveel op noemen. De een kan schilderen en de ander die kan wetenschap bedrijven. En een derde is weer goed in organiseren. Noem maar op. En tegelijkertijd, gemeente, geeft de Heilige Geest nog veel meer. En dat vormt eigenlijk het hoofdgedeelte van zondag 20. Want wat horen we dan? Ten andere, en dan komt het, we gaan het samen lezen, ten andere dat hij ook mij gegeven is. Opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Heel eenvoudig gezegd. We hebben gehoord wat nu de Heilige Geest deed in de schepping. Dat doet hij. Maar nu gaan we dus luisteren in die tweede antwoord. Wat doet de Heilige Geest nu in de herschepping? Dat hij de mens wederom geboren doet worden. We horen dus Heilige Geest van hierboven. U doet ons geloven. Wat lazen we met elkaar in Ezechiël 37? Jongens en meisjes, ik vertelde het net al even naar jullie. Hè? Een luguber gezicht, toch? Wat wij gelijk in verband brengen met oorlog en dood. En dan willen we toch het liefst zo ver mogelijk vandaan blijven. Dan zien we daar niet gewone skeletten, maar botten die overal verspreid liggen. Dat is het beeld. En dan het lichaam helemaal vergaan. Onmogelijk dat ze nog tot leven komen. Ezechiël zegt erbij zeer dor. Dus je moet nagaan, die lichaam waren al lang vergaan. En de botten, je hoefde ze maar aan te raken. Het was niks meer. Zelfs dat was vergaan. Zo dor. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Ezechiël preken tegen die dorre doodsbeenderen. En wat een aanschouwelijk onderwijs is dat, hè? Eerst komen dan die beenderen bij elkaar. Dan komen de vlees en spieren op. En dan komt er, ja, zeg maar, een lichaam overheen. En nog geen geest van leven, nog steeds niet. En wat moet Ezechiël dan zeggen? Dit. Zo zegt de Heere, Heere. Geest, kom van de vier windstreken. En blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. En dat gebeurt. Ziet u? Zo werkt de Heere dus nog steeds door zijn belofte. Wat lezen we dan in vers 14? Ik zal mijn geest in u geven. En u zult tot leven komen. Dat is het wonder wat hij werkt. Dat is zijn werk. Dat is het werk van de herschepping. Die mens totaal vernieuwt. Dat is wat de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt. Als Nicodemus het niet begrijpt, als ze uitlegt wat wedergeboorte is, dan zijn we dus precies bij het werk van de Heilige Geest, Johannes 3. En jongens en meiden, volgens mij was het vorig jaar met de catechisatie, toen hebben we het over wedergeboorte gehad. En ook mijn belijdeniscatechisanten weet ik het zeker, maar ik dacht ook in de gewone catechisatie vorig jaar, dat heb ik jullie een dood plantje laten zien. En dat dode plantje, denk ik, kun je bij een dood plantje, je gaat er water bij gieten, komt dat nog tot leven? Nou, als die worteltjes afgestorven zijn, helemaal niet. Dat gaat gewoon niet meer. In het natuurlijke is dood dood. Dat plantje, je kunt doen wat je wil, je kunt hem lekker warm zetten of in de vorst. Het maakt helemaal niks uit, dat plantje is dood, er gebeurt niks mee. Dat is van nature het beeld van de mens. Die mens is door de zondeval geestelijk dood geworden. Een dood plantje. Niet meer in staat om tot God te naderen. Niet meer in staat om zijn schepper te dienen en te eren en om tot leven te komen. Maar wat is nu het wonderlijke werk van de Heilige Geest? Als hij in ons hart komt, dan maakt hij wat dood is levend. Daar vindt een nieuwe geboorte plaats. Dan wordt die mens een nieuwe schepping in Christus Jezus. Dan komen dus die dorre doodsbeenderen tot leven. En daarom de vraag aan u, aan jou. Heeft de Heilige Geest je al zo aangeraakt, dat je van dood levend geworden bent? Vraag het je op dit moment af, voor Gods heilig aangezicht. Dat is de cruciale vraag, echt waar. Voor ons allemaal. Want daarom is het zo belangrijk. En misschien ook wel juist die vraag waar je nu mee zit. Hoe weet ik dat dan? Dat is ook datgene wat de Heidelbergse catechismus zo mooi zegt. Het gaat erom dat hij ook aan mij gegeven is. Zullen we het eens aan elkaar vragen? Hoe weet je nu dat je opnieuw geboren bent? Dat de Heilige Geest in je hart woont? We hadden het samen nog even in de consistorie over naar de preek van vanmorgen, gemeente. Mag u best weten. Was wel mooi. We zaten zo van Psalm 32, hè. Als je dan ziet hoe eigenlijk daar ellende, verlossing en dankbaarheid alle drie een plek krijgen. En toen werd er terecht gezegd, ja, bij David, die mocht al weten een kind van God te zijn. Ook toen hij dit dichtte. Maar als we hier nou zitten en we tobben met de zekerheid van ons geloof. En zeggen, ja maar heren, daar word ik zo vaak op mezelf teruggeworpen. Want is het wel voor mij? Is er wel vergeving? Heb ik dat dan, nou en dan komt het, hè, heb ik dan wel genoeg zondekennis? Of, en dan gaan we allerlei dingen. Nou, misschien is het u wel onhelder geworden. Misschien nog wel onhelderder. Na de preek van vanmorgen. Ik hoop van niet, en het is mijn gebed, dat u allemaal ook mocht zien op die verlossing juist die er is in Christus Jezus. En de blijdschap, de vreugde om hem te dienen, om die te doen uit dankbaarheid. Maar het is het werk van de Heilige Geest wat dat in uw hart werkt. Dat kan ik niet als dominee. Ik kan het hooguit bij uw oor brengen. Maar de Heilige Geest kan het in uw hart brengen. En hoe werkt dat nu? Moeten wij dan elkaar precies gaan voorschrijven, zo doet God dat in jouw leven? Of zo doet de Heilige Geest dat in jouw leven? Zou ik nu zo moeten gaan preken? Weet je wat de Heer Jezus zegt? De Geest blaast waarheen hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die heen gaat. Ik herinner me nog dominee van de Kraan, een van mijn voorgangers hier in de Bron, dat hij een catechesemethode schreef en ik heb hem zelf ook gebruikt. En dat hij een heel mooi voorbeeld gebruikte van, als het nu gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid. Dan zegt hij, hoe moet je dat dan zien? Vroeg hij dan aan zijn catechisant. Dat vond ik heel mooi. En dan had hij een tekeningetje met een rondje. En dan ellende, verlossing, dankbaarheid. Gaat dat steeds weer door, om. Of in een rechte lijn. Een stationnetje eerst ellende. En dan krijg je stationnetje verlossing. En dan krijg je stationnetje dankbaarheid. Hoe moet je het nou zien? Hoe werkt de Heilige Geest nu? Gemeente, laat ik het gelijk zeggen. Dat is een steeds terugkerend. Steeds terugkerend. Heere, wie ben ik voor uw heilig aangezicht? Daar raak je je leven lang niet mee klaar. Denk even aan wat ik zei. De zonde. Dat is de macht van de zonde die in de mens zit. En mijn ongerechtigheden die steeds daar weer uit voortkomen. Dat is iets waar we nooit mee klaar raken. Ja, bij de Heere wel. Want dat is eenmaal vergeven. Maar bij ons vandaan niet. En dan gaat de Heilige Geest met ieder van ons zijn eigen weg. En ik laat nu ook maar vader Brakel aan het woord, gemeente. Ik vond het zo mooi wat hij hier schreef over het werk van de wedergeboorte, wat ik u graag mee wil geven. Hoe werkt de Heilige Geest dat nou? Dan zegt Brakel heel mooi. Hij zegt dan verschillende manieren. De Heere werkt op diverse manieren. Hij zegt, de eerste categorie mensen zijn de mensen die schielijk bekeerd worden, noemt hij dan. Wat bedoelt hij dan? Nou, Zacchaeus. Of de moordenaar aan het kruis. Of de mensen op de Pinksterdag, ze werden verslagen in het hart. De stokbewaarder, hij wilde zichzelf van het leven beroven en de Heere. Dat zijn mensen die soms, die in één keer overgezet worden vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Hij zegt, de tweede categorie mensen, die worden soms door grote verschrikking en het oordeel daar gebracht. De angst voor de hel. Wat je heen drijft naar Christus. Een derde categorie noemt hij, zo mooi dat hij ze verschillend noemt, die worden op een evangelische manier bekeerd. De zaligheid en de liefde van de zaligmaker overstelpt hun hart en zij ontvangen de Heer Jezus met blijdschap. Dat kan ook. Vierde, zegt hij, sommigen brengen de Heer over in bedaardheid, noemt hij dat. Dat is een ouderwets woord, maar dan ligt Brakel dat toe. Dan zegt hij, ze worden eigenlijk meer buiten hun weten om echt veranderd, maar door de waarheid wel helemaal gehoorzaam gemaakt door de Heer. En zo worden ze gelovig en in hun hart gereinigd. Dat gaat toch altijd gericht op het werk van de Heer Jezus. Het ligt er dus echt wel aan hoeveel zonde, concrete zonde je ook gedaan hebt. En dan zegt hij de vijfde categorie, sommigen worden allengskens bekeerd. Ouderwets woord ook weer, maar dat zijn mensen die soms heen en weer geslingerd worden. Dan bedroefd, dan weer blij. O God, is het toch voor mij? En dan mogen ze toch iets van die vrede en die liefde in hun hart ervaren. Maar dan ervaren ze ook weer dat ongeloof en die strijd ertegen. En dan met vallen en opstaan, ja, komen ze toch tot die zekerheid. En helaas, helaas moet je dan zeggen, sommige mensen zelfs pas op het eind van hun leven. Brakel geeft aan dat hij gelooft dat de Heilige Geest deze weg, de laatste die ik noemde, het meest gebruikt. In de weg van bekering van mensen. Maar let op, hij zegt als de Heilige Geest dat werkt, dan doet hij dat in een ogenblik. En dat moeten we goed vasthouden. Waar het werk van de Heilige Geest komt, daar is het dynamiet. Je wordt van dood levend gemaakt, dat kan niet anders. En bij God vandaan is dat één keer. Maar in de beleving kan dat soms zo anders zijn, in je waarneming. En hij voegt er dan nog bij, en daar zou ik vanmiddag een dikke streep onder willen zetten. Daarom mogen wij, gemeente, de bron, daarom, en ik preek net zo hard tegen mezelf, hè. Daarom mogen wij niets bekommerd zijn over de wijze waarop de Heere ons bekeerd heeft. Alsof wij dat voor kunnen schrijven. Dan kijken we te veel naar anderen, zegt hij. Als je steeds gaat meten met anderen, gaat het dus mis. Ga je nou niet zitten tobben over de wijze waarin hij dat doet, maar vraag steeds, o Heere, leid mij door uw geest, dat je zoals vanmorgen met je hart mocht zingen, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid, dat de Heere dat in je hart legt. Belangrijk is dan ook, gemeente, dat je je laat voeden in de werkplaats van de Heilige Geest. Want hier in Gods huis gebeurt dat, door het lezen van zijn woord. Dat doet hij. Dan wil hij dat heerlijke werk in je volmaken. Net zoals hij dat doet in de natuur. Doet hij dat ook in het leven van het geloof. Hij is de volmaker, weet u nog? En waar leven komt, komt groei. Dat kan ook niet anders. Groei in het geloof. En daar gebruikt de Heilige Geest de kerkdienst voor. We noemen niet voor niks. Dit is de werkplaats van de Heilige Geest. Daarom word je samengeroepen, ook als gemeente. Ik hoorde eens een voorbeeld van een predikant en die gebruikt het voorbeeld van een zendmast. Mooi voorbeeld. Hoe belangrijk vinden wij het, jongens en meiden, om verbonden te zijn? Toch, als je in een vakantiehuisje komt, was het eerste wat je doet, was de wifi, toch, verbinding. Of als je geen wifi hebt, dan moet je wel een goede 5G of 4G verbinding hebben. En dan weet je, het maakt wel groot belang, waar zit je, in welk gebied? Zit er een goede zendmast in de buurt? Hoe dichter je bij die zendmast bent, hoe beter de verbinding. Dat moet je goed onthouden. Hoe dichter je dus bij de zendmast bent, hoe beter is de verbinding. Dat heb je nodig. Daar gaat het om. Zo is het ook in het leven van het geloof. En hoe werkt de Heilige Geest dan? Hoe geeft hij dus die verbinding? Door de prediking. Door de dwaasheid van de prediking heen op zondag. Daarom roept hij je zondags twee keer om onder zijn woord te komen. Waarom? Omdat anders je verbinding zwakker wordt. En ik weet zeker, gemeente, u weet toch. Als je zelfs, als je het nalaat, voel je dat de verbinding zwakker wordt. Je verbinding verliest. Als je het woord dichtlaat, ook door de weeks. En je zendmast als het ware dichtlaat. Dan wordt je verbinding zwakker. Dat kan niet anders. Dat hoort bij elkaar. Het is heel eenvoudig eigenlijk. Het is helemaal niet zo moeilijk. Hier in Gods huis, in je stille tijd, dat je weer bevestigd mag worden. Soms te midden van de strijd van elke dag. Dat je het mag zeggen dat hij ook aan mij gegeven is. En dat niet zomaar, hier ligt ook, gemeente, de zegen van het verbond. Absoluut. Ik hoor het in een prediking eens een keer zo uitleggen, dat is eigenlijk als met een boom. Een boom die niet samengesteld is uit takken en bladeren. Nee, waar groeit nou die boom uit? Uit de wortel. En dat maakt dat die stam groeit, dat maakt dat er takken komen, dat maakt dat er blaadjes aan de bomen komen, dat maakt dat er vruchten komen. Het is met de kerk dus zoals een boom. Zij wordt niet samengesteld uit een paar takken, uit een paar gemeenteleden die elkaar toevallig gevonden hebben en niet zo fijn vinden om met elkaar gemeente te zijn, helemaal niet. Dat is een hele misvatting van kerk zijn. Echt waar. Dat is totaal tegenovergestelde. Nee. Weet je waarom de kerk er is? Omdat de wortel bij God vandaan komt en hij bouwt zijn kerk. Omdat de gelovigen bij elkaar horen, omdat ze door God aan elkaar gegeven zijn, door de Heilige Geest. Daarom is de kerk totaal anders dan welke vereniging dan ook. De kerk wordt altijd van onderop geregeerd. Blijdenskatechizanten, weet je het nog, de eerste les, hè? Wat maakt de kerk anders dan de voetbalvereniging, hè? Dat was die vraag. Vanuit de wortel, God bouwt zijn kerk. En hoe doet de Heilige Geest dat? En dat heb ik, ja, daar dank ik de Heere dagelijks voor. Dat ik dat al zo vaak heb mogen zien. Dat doet hij nou door de lijn van zijn verbond. Omdat God de eerste is. Kijk, daar. Daar ligt het. Dat doet hij door zijn verbond, door de Heilige Doop. En daarom kan de Heidelbergse catechismus ook zeggen dat hij aan mij gegeven is. Hoor je dat? Ik ben in zijn naam gedoopt. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest is op mijn voorhoofd gezet. Nee, niet om daarmee te zeggen, oh, ik ben gedoopt, dan zit het wel goed. Nee. Maar op grond van mijn doop mag ik zeggen, u, o Heilige Geest, wilt mij als uw kind aannemen. En als ik nou twijfel of het wel voor mij is, dan is juist de doop de plechtige verklaring van God uit, van Gods wegen. Je bent mijn kind. Dan leg ik mijn handen op Gods woord, op zijn belofte. En dan zeg ik, Heere, u hebt het zelf gezegd. Het is aan mijn voorhoofd bevestigd. Ik ben in uw naam gedoopt. Dan is de Heilige Geest de verzekering. Dat mijn zondige hart inderdaad wat bedorven is. Dat de Heilige Geest nu in dat zondige hart zijn woonplaats wil maken. Dat is goddelijke verzekering, gemeente. Daar gebruikt de Heilige Geest nu zijn woord voor. Op grond van zijn verbond. Dan mag ik door Gods genade horen. Ik mag verbonden zijn met die boom. Die boom die zijn wortelt in de Heilige Geest, in het midden van zijn kerk, mocht ik als kind al dat verbond op mijn voorhoofd verzegeld zien. Is dat, gemeente, geen heerlijke bevrijding? Ja, dan moet ik misschien toch zeggen, dan heb ik soms verdriet over mensen die dan zeggen, ja, maar de doop betekent niks en de kinderdoop en die helemaal druk zijn en dan nog overdoop, weet je wel. Dan denk ik, och, wat verlies je. Als je dit verliest. Genade bij God vandaan. Wat een wonder. Wat een bevrijding vanmiddag. Voor ons allemaal, want hier ligt de verzekering. Daarom zijn wij van datzelfde lichaam. Daarom staat er ook het woordje ook aan mij. Net zoals de anderen in de kerk. Ook aan mij. En nogmaals, u hoort mij niet zeggen, oh, de doop maak je dan automatisch maar zelf. Dat weet u wel, hè. Want wie bekering en wedergeboorte blijft nodig, zeker. Maar ook aan mij, als het je worsteling is, als je bij die vijfde categorie hoort die Brakel zegt. Ook aan mij. Heer, ik ben gedoopt in de gemeenschap, geplaatst door u. Daarom zijn we ook, zegt het formulier zo mooi, dan verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenend wat wij in Christus hebben. Wat hebben we dan gekregen? Namelijk de afwassing van onze zonden, de vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in het nieuwe leven, in de gemeente van de uitverkorenen, tot het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Wat een wondergemeente. Kijk, dan ervaren we door de Heilige Geest wat het betekent dat wij zijn weldaden. Dus dat betekent alles wat de Heer Jezus voor je verdiend heeft. Dat we dat ook mogen ontvangen. Dan leer je dus met de armen van het geloof aan te grijpen en het je toe te eigenen. Dat doet nou de Heilige Geest. Dan wordt ons dat geweldige cadeau vanmiddag aangeboden om niet. Alsjeblieft, alsjeblieft. Heer is Christus voor de grootste van de zondaren. Wie is de grootste onder ons? Zullen we eens even kijken, wie zou dan de grootste zijn? Ik, waarvan ik de voornaamste ben, zegt apostel Paulus. Dan kan het voor iedereen. Dat is nou wat de Heilige Geest doet, dat wonder. Heer, u mag het aanpakken. U mag de armen van het geloof hebben om het aan te pakken. Hij wil het. Het is naar zijn bevel, naar zijn wil. Zodat je onderdeel mag zijn van die gemeenschap met allen die de Heer Jezus lief hebben, van ganser harte. Dus, als je nu vraagt, jongens en meiden, wat doet de Heilige Geest? Weet je het dan? Niks meer en niks minder. Hij zegt hier, hier is de Heer Jezus voor jou. Dat zegt hij. Wat een wonder, hè? Heer, ik hoor van rijke zegen, die ge uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen druppelen vallen op mijn Heer. Ook op mij, druppelen vallen ook op mij. Kijk eens, hier komt hij. Hij wil het je geven. Het is zijn genade, het is zijn liefde, het is zo ruim. Voor de grootste van de zondaar. Op grond van Gods woord. Op grond van zijn verbond wil hij het je geven. De Heilige Geest geeft hem. De Heere Jezus Christus geeft die verbinding. Oh, hij was er al vanaf de eeuwigheid, dat weet ik. Dat lees ik in zijn woord. Zijn zoon was naar de aarde gekomen om verloren zondaren op te zoeken. Maar jij vroeg je nog af, ook voor mij? Ook voor mij? En nu het wonder, Heilige Geest hierboven, u doet mij geloven. Hij geeft de verbinding. Kijk gemeente, je kunt machtig veel dorst hebben. Hè? Je kunt smachten naar water. Hè? En dan kun je in de verte een waterval zien en dan denk je, oh heerlijk, daar komt water aan. En je loopt nog harder om naar dat water toe te komen, maar wat zie je dan? Dat heerlijke klaterende water, er zit een diepe kloof tussen. Daar kun jij dus nooit bij komen. Dus je blijft smachten van de dorst. Dat is het, soms het beeld. Er is een diepe kloof, je komt er niet bij. Je kunt een heerlijke maaltijd voor je hebben staan. Hè? Heerlijk eten. Maar wat heb je eraan als jij helemaal geen honger hebt? Heb je er niks aan? Je kunt een prachtige lamp hebben staan, met goede verlichting erin. Maar als je geen stroom hebt, wat heb je dan aan zo'n lamp? Dan blijf je in donker zitten. En wat is nu het wonderlijke werk van de Heilige Geest? De Heilige Geest is met eerbied gesproken de brug over de kloof. Van dorst naar levend water. Hij is namelijk die hongermakende geest. Die ons de gerechtigheid van de Heer Jezus geeft. Hij geeft je de honger. Hij laat je de honger naar de wereld, sterft die af in je leven. Maar de honger naar hem groeit alleen maar. En hij is de verbinding, de stroom, de elektriciteit die mij overzet vanuit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Ja, die geest van hierboven, die doet ons geloven. Hopen en liefhebben door zijn kracht. Hemelse Vader, deelt hij ons mede. Hemelse vrede, deelt hij ons mede. Aan een wereld die hem verwacht. En wij mogen zingen van grote dingen. Als wij ontvangen al ons verlangen met Christus opgestaan. Dan zal hij eeuwigheidsleven, gemeente, ons geven. Kijk, dan komen we bij het slot van het antwoord. Dan staat daar. En dat hij mij troostte en bij mij eeuwiglijk blijf. Heb je het vanmorgen ervaren? Mijn oog zal op u zijn. Heb u vanmorgen iets van zijn liefdevolle ogen geproefd en gesmaakt, gemeente? Als hij je onderwijst. Als hij het bevochtigt. We hoorden het ook vanmorgen in dat werkwoord, hè? Daar zit dat, hè? Dat leren. Ik zal u leren vochtig maken, heb groeiend doen maken. Ziet u het? Heb u het ervaren? De Heilige Geest die trooster is. Dan hoor ik het de Heer Jezus zelf zeggen in Johannes 16. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet tot u komen. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem tot u zenden. En wanneer die komt, de Geest van de waarheid, hij zal u leiden in de weg van de waarheid. Hij is die grote raadgever. Hij doet ons niet alleen geloven. Maar te midden van deze wereld schenkt hij ons ook troost. Hij is die grote advocaat, gemeente. Want dat doet de Zoon bij zijn Vader. De Zoon doet bij zijn Vader, dat doet de Heilige Geest nu hier op aarde voor ons. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En daardoor ontvangen wij de troost in ons hart. Zie je dat het de Heilige Geest is, gemeente, die ons dan de zekerheid schenkt. Dat we ook daarin, ook door hem geleid worden. Dat hij nu die droefheid in ons hart schenkt, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Het is alles uit hem. En hij doet niks anders, gemeente, dan je hoofd vastpakken en richt op hem, de Heer Jezus alleen. Dat hij daar hing aan het kruis houdt. Naar hem die het uitriep, het is volbracht. Dat is de troost van zijn kerk. Daar klampen ze zich aan vast. Daar waar ik in de klauwen van Satan terecht kom of gekomen ben. En me aan alle kanten gebonden voel. En wat is die machtig, gemeente, echt waar. Dat wij soms afwijken bij hem vandaan. Ook als kerk kunnen we zelfs afwijken. Dan is het toch het werk van de Heilige Geest die ons eruit haalt. Die ons vernieuwt door die levendmakende kracht. De drie-enige God, wat een eer ontvangt u voor dat werk. U die ons ook het perspectief geeft op het eeuwige leven. Want dat laat hier het antwoord ook zien. Daar waar ik duizendmaal wankel en bezwijk, daar mag ik weten. Hij blijft voor eeuwig. Hier voel je soms zo nietig, zo duister van binnen, zo donker. Misschien zo'n klein mensje in de grote massa. En dan te weten, door Gods genade ben je verbonden met hem en is het voor eeuwig bij je de zijne. Wat een troost ga je dan door dit leven heen. Hij die de Parakletos is, de grote trooster. En hij wijst steeds op zijn woord dat blijft tot in eeuwigheid. En die Heilige Geest brengt steeds de woorden van de Heere Jezus in herinnering. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede zult hebben. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Zo mogen we elkaar zeggen. Heb goede moed, broeder en zuster in de Heere, opdat wij hem zullen loven. Wat kan ons schaden? Wat kan ons scheiden? Liefde van u, die ons hebt lief gehad. Amen. We gaan samen zingen van die wonderlijke daden van de Heere, gemeente op Psalm 108. En dan van het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Psalm 108, vers 2. gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, mag het zijn dat we met heel ons hart die wonderlijke daden van u mogen uitroepen. Als u door uw Heilige Geest dat werk van die nieuwe geboorte in ons hart geplant hebt en ons levend gemaakt hebt. Wij die dood waren in zonde en misdaden, levend gemaakt door uw Geest, opdat wij u, o Heere Jezus Christus, aanlopen en mogen weten vergeven te zijn door uw bloed. Heere, wilt u het werken van het jongste kind tot de oudste onder ons? Wilt u het werken in al diegenen die op dit moment meekijken, meeluisteren, of dat op een later moment nog zullen doen? Werkt u krachtig, Heere, wij bidden om een geestelijke opwekking in ons dorp, maar mag het zijn ook in onze gemeente, dat we samen mogen ervaren wat het betekent dat u uw geest uitstort. Heere, dan zeggen we het maar eerlijk tegen u, dan is er ook weer de tocht richting de barren gepland en dan mag ook evangelisatiewerk ook rondom de barren gebeuren. Dan bidden we voor die broeders en zusters die ook daar ook hun tijd voor geven, maar ook jongeren waarschuwen. Maar dan bidden we, mag het onderhand niet meer nodig zijn, Heere, dat ze allemaal dichtgaan. En dat de psalmen, die soms ook zo mooi kunnen klinken hier op ons dorp, ook aan de haven mogen klinken in al die gelegenheden, opdat uw naam groot gemaakt wordt. Heere, we denken toch veel te klein van u als we denken dat u dat niet kunt doen. U bent toch de levende God. U spreekt toch en het is er. Wilt u dat werk van uw geest zo krachtig uitstorten, Heere, over ons dorp. En dat we samen met alle gemeenten, van welke gemeente het dan ook is, u de lof en de eer mogen brengen. U bent het zo waard, Heere, om geloofd en geprezen te worden. O levende God, geef zo uw heil, geef zo uw zegen, geef zo uw genade, ook gewerkt door uw Heilige Geest. Heere, dan bidden we ook voor uw kerk, hier op Urk, maar ook wereldwijd. Bijzonder ook waar zij verdrukt en vervolgd wordt. Heere, dan bidden we vooral het werk van zending en evangelisatie. Maar we bidden ook voor onze oudste broeder. Heere, mogen ook daarin zien dat u doorgaat. Heere, bij alle verdrukking, moeite en pijn. We lazen zojuist ook iets in Ezechiël, die heerlijke belofte die u schenkt. Wilt u het rijkelijk schenken en ook daarin uw geest planten, zodat uw volk, ook nu Israël, uw naam groot zal maken, ziende op u de Messias, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, wij dragen zo elkaar aan u op. Gedenk zo, o God. Ga met ons mee. U weet wat we nodig hebben. We bidden ook voor onze regering, of het nu landelijk is, nu er een nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd is. Zegen de formatie. Maar Heere, mag het zijn bij de gratie van u. We bidden, Heere, voor onze burgemeester en wethouders. Wilt u ook daar uw zegen schenken en kracht geven en wijsheid schenken om ook onze gemeente hier op Urk ook daarin voor te gaan. En mag het zijn in de afhankelijkheid van u, de levende God. Heere, zo hebben we veel te vragen. Maar we bidden ook, vergeef al het zondige wat bij ons was. En zegen wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog tot slot, gemeente, van Psalm 72... En daarvan het 9e en ook het 11e vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. En dan eindigen we met de lofzang. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 9 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.